Goedemorgen allemaal. Welkom in de kerk. Welinda zou eigenlijk dit welkomstwoord doen, maar die is ziek. Dus Welinda, rustig aan en wordt snel beter als je het hoort. Maar wij mogen hier met z'n allen weer de kerkdienst beginnen. De week weer beginnen met God. En zo de hele week weer gevoed worden voor de rest van de week. In deze dienst is een Bijbelklas voor de kinderen tot en met groep 4. En na de dienst zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor een bakje koffie. Goeie dienst.
Mag u groeten met woorden van de Heer. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. En laten we nu zingen uit Hemelhoog nummer 707. komen bij God, de kerk. En komen bij God is nooit iets wat gewoon is. Je komt als mens, als vuilbaar mens, als zonder mens in de aanwezigheid van de Heilige. Daar willen we niet aan voorbij gaan. En daarom wil ik je een aantal woorden voorlezen uit 1 Johannes 1. En daarna zingen we uit Hemelhoog 176 vers 1 en 3. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van al onze zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Wij erkennen dat wij Gods genade nodig hebben. En dat erkennen we ook door met elkaar te zingen. Laten we dat nu doen. Als je zo bij God komt, eerlijk, open over wie je bent en ook open daarover dat je Gods genade nodig hebt en hem daarom vraagt, dan zijn de woorden van 1 Johannes 4 voor jou. Daar staat dit. Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft ons zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Laten we daar ook over zingen.
Thank you.
Zullen we bidden? Heer onze God, u brengt ons in de kerk en daarvoor willen we u bedanken. Het is goed om bij u te zijn. Het is goed ook om een zondag te hebben. Een zondag om de week mee te beginnen. Een zondag om met u te beginnen. Dank u wel, Heer. We danken u dat we hier met zoveel mensen mogen zijn. We danken u dat we samen mogen komen en ons verbonden mogen weten in Jezus Christus. Als één kerk, als mensen die aan elkaar gegeven zijn door u. Heren, wij willen nu ook luisteren naar u. Want het is goed om met elkaar te zijn, maar het beste van alles is toch dat u hier wil zijn. Dat u in ons midden wil zijn door uw geest. Dat u in ons midden wil zijn met uw woord. Dat wij de Bijbel mogen openen. Heer, wilt u geven dat die woorden bij ons binnenkomen. Wilt u bij ons zijn? Wilt u zijn met de kinderen als ze naar de Bijbelklas gaan? Wilt u hen daar ook een goede tijd geven? Heer, wees in ons midden en hoor ons uit genade. Amen. Mogen de kinderen naar de Bijbelklas? En wij gaan uit de Bijbel lezen, uit Matteüs 12, vers 22 tot en met vers 32. Daarna zingen we uit het nieuwe liedboek 25, vers 9.
Hallo.
Ja, top. Ja, oké, top. Matteüs 12 vanaf vers 22. Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. Jezus wist dat wat ze dachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom.
Thank you.
Het zijn hele opmerkelijke woorden die de Heer Jezus hier spreekt. En ik wil ze nog even lezen. Matteüs 12, vers, die laatste twee versen. Daarom zeg ik u, vers 31 en 32. Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld. Nog in de komende. Ja, wat moet je daar nou mee? Nou ja, ik ga er wat over zeggen. Wat duidelijk is, is dat het ongemakkelijke woorden zijn. En ja, misschien wel zo ongemakkelijk dat ik wel eens heb gewenst dat ze niet in de Bijbel stond. Ik zie haar nog zitten. Ik zie haar angstige ogen voor me. En ik hoor het trilletje in haar stem. Het is toch ook zonde waar geen vergeving voor mogelijk is. En ik ben zo bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb gedaan. En ik ben aan het praten, maar wat ik ook zeg, ik kan de angst niet wegnemen. En nu vind ik het niet erg als mensen eens bang zijn. En wanneer de Bijbel hen onrustig maakt. Als mensen slechte dingen doen. Als mensen misdaden begaan. Dan kan het heel heilzaam zijn dat ze beseffen dat er een God is in de hemel die het ziet. En die het weet. Die weet wat er is gebeurd. En dan is het goed wanneer mensen beseffen dat er ook een moment komt dat ze voor God moeten verschijnen. Maar haar leven. Het was al geknakt. En deze woorden braken haar nog verder. Ze wilde met God leven. Maar ze had deze woorden in de Bijbel gelezen. En ze liep er helemaal in vast. En ik weet dat zij niet de enige is. Hoe zit dat nou? Is er nou een zonde waarvoor geen vergeving mogelijk is? Is er nou zonde die zo ver gaat, die zo zwaar is, dat ze buiten het bereik van Gods genade valt? Hoeveel berouw je ook hebt, geeft niks, niks meer aan te doen. Je hebt het gedaan, geen vergeving mogelijk. Zijn er onvergevelijke fouten? Het trieste was dat de aandacht van de vrouw waar ik over sprak meteen naar het tweede gedeelte van de zin werd getrokken. Wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En ze vroeg zich maar één ding af. Zou ik dat hebben gedaan? Zou ik schuldig zijn aan de zonde tegen de Heilige Geest? Maar hoe dan? Wat Jezus daarvoor en daarna zegt, was er helemaal ontgaan. Terwijl dat toch wel heel opmerkelijk is. Ik lees je nog een keertje voor. Elke zonde, zegt de Heer Jezus ervoor, de zin ervoor. En elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Het was niet bij haar binnengekomen. En ook niet wat erna komt. Iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Ja, en dan moet je nagaan dat het niet niets is wat hier wordt gezegd. De mensenzoon, die woorden hebben al eerder geklonken in de Bijbel. Ze hebben geklonken in het boek Daniel, Daniel 7. Dan lees je over iemand en daar wordt dit over gezegd. Hem werd macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. En dan moet je weten wat koningen in de oudheid waren. Koningen in de tijd van Daniel. Dat waren dictators. Dat waren mannen die uiterst moeilijk benaderbaar waren. In het boek Esther krijg je daar een voorbeeld van. Esther is de vrouw van de koning. Maar ze durft de koning, haar eigen man, niet te benaderen. Ze durft niet zomaar bij hem naar binnen gaan. Moet je steeds voor, hè? Moeder durft niet bij haar man naar binnen te gaan. Zou zomaar kunnen betekenen als ze dat doet, dat dat het eind van haar leven is. Want je kunt niet bij zo'n koning naar binnen gaan zonder dat hij naar je gevraagd heeft. En zomaar binnengaan is een doodzonde. Ja. Tenzij hij je zijn scepter aanreikt. Maar tegen zo'n koning kun je niet zomaar iets zeggen. Je kunt niet zeggen, nou koning, ik heb dat en dat gezegd, nu ga ik weer, hè, dag. Oh, de koning de rug toedraaien. Oh, dat kan niet. De koning in de ogen kijken. Ongehoord. Wat kijk je brutaal? Niets brutaler dan de koning in de ogen kijken. Je kunt niet verdrietig zijn in aanwezigheid van de koning. Denk aan het verhaal van Nehemia. Levensgevaarlijk. Wat? Verdrietig? In aanwezigheid van de koning? Jij mag bij de koning zijn en dan ben je verdrietig? Ik geef je iets om verdrietig te zijn. Soldaten nemen mee. En wanneer je dan toch iets zegt, mag zeggen van de koning, dan moet je toespraak vol zitten met woorden als, o edelachtbare, o hoogverheven koning, o koning van de koningen, o heerser over alle landen. En leef voor eeuwig en dat soort dingen. En zo pratend verlaat je al achteruitschuivelend de troonzaal. Hè? Want je kunt hem niet terug toekeren, dus zo ga je weg. En pas als de koning je niet meer ziet, dan kun je omkeren. Dat zijn koningen. Koningen van de oudheid. En moet je nou Jezus zien? Hij is de Zoon van God. Hij is de koning der koningen. Hij is totaal anders. Hij doet dingen waar geen enkele koning macht over heeft gekregen. Hij doet dingen die geen enkele koning ooit gedaan heeft. Zijn macht is zo groot en reikt zo ver dat hij tegen iemand die niet kan lopen zegt: ga eens even staan. Maar ik kan niet gaan staan. Hij moet wel luisteren naar de koning der koningen. Nou, koning Kores, koning Ahasveros hebben die macht absoluut nooit gehad. Koning David heeft die macht nooit gehad. Maar Jezus zegt: sta op. Of tegen iemand die niet kan zien: moet je nou eens even kijken. Die macht heeft Jezus. En Jezus heeft zelfs macht om te zeggen: je zonden zijn je vergeven. En deze Jezus zal de wereld oordelen. En toch is Jezus niet die onraakbare, degene waar je zo bang voor moet zijn. Hij zegt tegen kinderen: hey, kom eens even bij me. En hij slaat zijn arm om ze heen. Ah, je mag ook wel bij mij op schoot komen. Dat zegt de Heer Jezus. En hij raakt mensen aan die milaat zijn. Hij neemt wat zand van de grond en een beetje spuug en strijkt dat op de ogen van een blinde. En als er iemand zegt: Jezus, ik ga trouwen, wil je bij mij op mijn feest komen? Dan zegt Jezus: ja, ik kom op jouw feest. Nooit hoor je de Heer Jezus zeggen: hoe durf je zo tegen mij te spreken? Discipelen, pak hem. Nooit. Dat doet hij niet. Nooit zegt hij: hey, weet je wel tegen wie je het hebt? Nooit. Zelfs aan het kruis niet. Ja, moet je kijken wat daar gebeurt erop. Ja, hier. Hier aan het kruis. Dan spugen ze Jezus in zijn gezicht. En ze schelden hem uit. En er zijn er mensen die nemen grote spijkers en die slaan ze door zijn armen en door zijn benen. En toch zegt hij: Vader, vergeef het hen. Heb je door? Bij Jezus is een oneindig verlangen om te vergeven. Zelfs al trap je op hem, zelfs al kruisig je hem, zelfs al spuug je hem in zijn gezicht. Nou, wat zou er erg kunnen zijn? Wat zou een grotere zonde kunnen zijn dan dat doen? De Heer Jezus kruisig op in zijn gezicht spuug. Maar Jezus zegt: het is goed. Ik vergeef je. Nou, dat staat hier ook. Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Nou, het is belangrijk dat je daar niet overheen leest. God heeft een oneindig verlangen om je te vergeven. Ja, maar toch. Ja, toch is het mogelijk dat er voor jou geen vergeving is. Je kunt jezelf buiten de vergeving plaatsen. Hoe dan? Kan God er dan niet gewoon voor zorgen dat er gewoon voor iedereen vergeving is? God kan toch alles? Nou, dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. God kan niet liegen. Nee. En God kan ook niet zijn belofte breken. En als je het hebt over vergeven. Vergeven is
is nog niet zo eenvoudig als je misschien wel denkt. Ik wil je een foto laten zien uit de Barneveldse Courant. 1903, geloof ik. En dit was wat erbij stond. Ik ga het even voorlezen. Zondagavond, ongeveer 8:30... heeft in en bij het café de vergulde wagen van P. Bouw, al hier in Voorthuizen, een ernstige vechtpartij plaatsgehad tussen dorpers en boeren, waarbij op ouderwetse manier messen en stoelen als wapens gebruikt werden. Een zekere weef van de kamp kreeg onder andere een diepe snee in den arm. Buiten werd de vechtpartij voortgezet en daar werd D. van Polen tegen de grond geworpen en zo mishandeld dat het bloed hem uit de mond en neus liep en hij nu ook het bed moet houden. Goed, stel je nou eens voor dat D. van Polen helemaal niets gedaan had. Dat hij volslagen onschuldig was. Dat hij alleen een beetje lang bij de kerk heeft blijven napraten. En op weg naar huis langs het café liep. Waar die mensen aan het vechten waren. Dat hij daar in die vechtpartij verzeild raakte. Zonder ook met iemand ook iets kwaad te doen. En dit is met hem allemaal gebeurd. Stel je nou voor dat de politie er ook bij kwam. Dat de burgemeester van het dorp zei: politie, je moet daar even kijken. En de politie komt bij D. van Polen. En D. van Polen zegt: veldwachter, politie, ik vergeef het ze. Laat de vervolging maar zitten. Zij hoeven niet bestraft te worden. Weet je wat de veldwachter, wat de politie zou zeggen? Dat is heel mooi, meneer van Polen.
Maar het gaat niet alleen om u.
Hoe u zich voelt. Wat voor een dorp zouden wij zijn als wij dit zomaar laten gebeuren? En dit niet zouden bestraffen? U wilt vergeven, maar wij moeten vervolgen. Het is maar een voorbeeld. Maar het geeft wel aan dat er met vergeving en rechtvaardigheid iets is wat je niet zomaar hebt opgelost. Heb je er wel eens over nagedacht? In de Bijbel staat: God wilde dat het licht werd. Er zij licht. En er was licht. 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 Dat is wat er in de Bijbel staat. Maar als in Genesis 3 de mensen in zonde vallen, dan zegt God: er zij vergeving. Ja, en dan? Dan duurt het nog eeuwen en eeuwen en eeuwen voordat Jezus sterft. Slechte dingen kunnen niet zo gemakkelijk worden uitgewist. En denk ook maar gewoon aan, nou ja, de moorden van IS. Je kunt niet zo makkelijk zeggen van: ach, dat zijn toch ook allemaal mannen met een vader en een moeder. En misschien hebben ze kinderen. We vergeven wel. Dat kan toch niet? Of wat er met de MH17 is gebeurd. Of nu in Iran. Die woede in Iran, dat is toch begrijpelijk. 80 Iraniërs. En nog meer Canadezen, geloof ik. Allemaal omgekomen. En dan zeggen, dat kan gebeuren, hè. Dat kan toch niet? Of Redouan Taghi. Je kunt toch niet zeggen van... Ja, elk mens maakt fouten. En dan heb ik het nog niet eens over de dingen die jou zijn aangedaan. Misschien dat jij ook wel je wonden hebt opgelopen. En dat mensen jou kwaad hebben aangedaan. En het zijn dingen waar je niet zo makkelijk overheen kunt stappen. Dat weet je zelf heel goed. Vergeven is zo makkelijk niet. Vergeving is een immens probleem. En als het toch gebeurt, is het iedere keer weer een wonder. Maar nu zegt de Bijbel... Doe Redouan maar eventjes weg, lukt dat? Ja. Nu zegt de Bijbel, en dat zegt Jezus ook... dat geen zonde te groot is. En dat er geen enkele daad is waarvoor God zegt... Nou ben je toch echt te ver gegaan. Hier is geen vergeving voor mogelijk. David. Die Uria. Zijn vrouw afneemt. Die... Als alles uitdreigt te komen, Uria laat vermoorden, wordt vergeven. Paulus, in dienst van de geheime politie van het Sanhedrin, die overal christenen oppakt, laat opsluiten en als ze te dood worden gebracht, dan vindt hij het ook best, wordt vergeven. Jezus zegt, elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Geen enkele zonde is zo verschrikkelijk dat er bij God geen vergeving mogelijk is. Alleen. Vergeving gaat nooit buiten jou om. Misschien als je eens tegen een ander... Als je een ander kwaad hebt gedaan, dan weet je dat wel. Je hebt vergeving nodig. En je komt bij de ander... En dan is het belangrijk dat je je woorden goed kiest. Maar als je bij die ander komt en zegt van... het was een beetje dom van mij. Hè, maar kan gebeuren. Zullen we zeggen, zand erover? Ja. Zo werkt dat niet. Je hebt nodig dat je beseft... dat je iets fout hebt gedaan wat niet zomaar weer goed gemaakt kan worden. Maar het probleem is dat wij mensen daar heel moeilijk aan willen. En dat we heel goed zijn aan... Ik heb fout gedaan, maar weet je, ja, het waren ook... Ik had zo'n rottige tijd toen en ja, toen gebeurde dat nog en dat gebeurde ook nog. Ik zat tot over mijn hoofd vol, tot over mijn nek vol met werk. En ja, en dan gebeurt dat en ja, daarom heb ik dat gedaan. Dat ken je wel. Het ligt aan de omstandigheden. Of het ligt aan... Ja, maar jij was zelf ook niet helemaal, hè? Of het ligt aan de ander. Nou, hij staat er al een tijdje. De AA. De anonieme alcoholisten. Bij de anonieme alcoholisten kunnen ze niks met je. Tot je toegeeft... Dat het niet aan de omstandigheden ligt. Dat het niet aan een ander ligt. Dat het aan jezelf ligt. En dat jij zelf het probleem bent. En de eerste stap dan ook van het herstelprogramma van de anonieme alcoholisten is... Wij erkennen dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol... En dat ons leven stuurloos was geworden. Nou, veel mensen die aan alcohol verslaafd zijn, of aan drugs, die redden het niet zonder een instantie als de AA. Zonder mensen die tegen hen zeggen, hey, je moet niet naar de omstandigheden wijzen. Hou nou toch eens op daarmee. Je moet je schuld bij jezelf zoeken. En je moet de waarheid onder ogen zien. En nu ga ik het hebben over de Heilige Geest. De Heilige Geest wil jouw AA zijn. De Heer Jezus noemt hem de Geest van de waarheid. En hij zegt over hem, wanneer hij komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. En hij zal duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Hoe doet de Geest dat? Hij gaat bij je naar binnen en spreekt je geweten aan. En hij brengt je tot inkeer en berouw. Maar zie je hoe makkelijk en hoe goed deze ongemakkelijke woorden aansluiten op wat Jezus eerder heeft gezegd? Zonde is het probleem. Jouw zonde is het probleem niet. Hoe afschuwelijk, hoe afgrijzelijk het ook is wat jij hebt gedaan. Voor God is geen zonde te groot. Maar zonder nederigheid, zonder berouw, zonder schuldbelijdenis, kan niets worden vergeven. Zelfs niet de kleinste zonde. Daar is dan ook de vraag als je met je zonde voor God verschijnt. Hoe groot die zonde ook is, daar hoef je niet zorgen over te maken. Maar heb je berouw? En zeg je tegen God, ik heb het gedaan. Daar gaat het om. Ik zat fout. Als je dat niet wil, dan kan zelfs de kleinste zonde je leven verwoesten. Nou, dat is ook wat in het gedeelte speelt wat we hebben gelezen. In het gedeelte dat we hebben gelezen, zie je dat Jezus goed doet. Hij geneest de man, maar het is Sabbat. En volgens de fariseeën mag dat niet op Sabbat. Ze zijn kwaad en ze besluiten hem uit de weg te ruimen, want hij heeft de Sabbat overtreden. En dan wordt er een blinde bij Jezus gebracht, die ook nog eens bezeten is door een boze geest. En Jezus geneest ook die man en de mensen zijn enthousiast en ze zeggen, nou, wij kunnen er niet onderuit. Dit is de Zoon van God. En het is wat de fariseeën zelf ook denken. Het is zo duidelijk, je kunt de waarheid niet ontkennen. Deze man doet wonderen die alleen God kan doen. Maar ze willen niet dat dit waar is. Ze willen niet dat ze moeten erkennen, we hebben het fout gehad. Heer Jezus, vergeef ons, we hebben het fout gehad. We hebben verkeerd tegen u aangezegd, aangekeken. We hebben helemaal verkeerde dingen over u verteld en rondverteld. We hebben zelfs met plannen rondgelopen om u te doden, maar we zijn helemaal fout geweest. Ze willen niet erkennen dat ze fout zijn geweest. En ze zeggen, ja, je moet niet te gering denken van de macht van de Satan. Satan kan ook hele bijzondere dingen doen, hoor. Beelzebul, door Beelzebul, de duivel, heeft hij deze wonderen gedaan. En laten we maar eerlijk zijn, zover staan die fariseeën niet van ons. Ik las een uitspraak van Thomas Nagel, hij is een filosoof. Hij is overtuigd atheïst. Hij zegt, ik wil niet dat Jezus waar is. Ik wil dat atheïsme waar is. Atheïsme is dat je er vast van overtuigd bent dat er geen God is. En ik voel me ongemakkelijk door het feit dat een aantal van de meest intelligente, best geïnformeerde mensen die ik ken, gelovig zijn. Het is niet alleen dat ik niet geloof in God. En natuurlijk hoop ik dat het bij het juiste eind heb in mijn geloof. Maar het is de hoop dat er geen God is. Ik wil niet dat er een God is. Ik wil niet dat de wereld er zo uitziet. Ik wil niet. Er gebeuren een aantal dingen. Hij ontmoet een aantal mensen waarvan hij echt niet kan zeggen dat ze dom zijn. Geloof in God. Geloof in Jezus. Hij zegt, ik wil niet. Jezus klopt aan. Hij vraagt je zijn hart, je hart te openen voor hem. Zodat hij bij hem binnen mag komen. Hij vraagt je dat je je hart opent voor de Heilige Geest. Maar je wil niet. Waarom niet? Daar kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn. Omdat je niet toe wil geven dat je fout zat met wat je eerst dacht. Er is geen God, denk ik. Misschien niet. En dan klopt hij bij je aan. En je kunt er eigenlijk niet onderuit dat Jezus geleefd heeft, dat Jezus leeft. En je zegt, ik wil niet. Of je zit vast in een bepaalde manier van leven. En je wil daar niet mee breken. Want als Jezus in je leven komt, als de Geest in je hart gaat wonen, dan zal dat je leven veranderen. En dat wil je niet. Of omdat het je op dat moment niet goed uitkomt. Of omdat... Let er eventjes op. Dit geldt niet alleen voor mensen die niet in God geloven. Hè? Of die er nog niet uit zijn. Jezus zegt dit tegen mensen die in God geloven. Tegen fariseeën. En die fariseeën die denken... als je goed leeft, als je een goed mens bent. Als je al de wetten houdt. Dan kom je bij God in de hemel. Hij zal je wel belonen. Maar dat denken vandaag nog steeds heel veel mensen. Ik ben toch een goed mens? Hè? En zou ik niet welkom zijn bij God? Hè? God zal me toch wel belonen als ik bij hem kom? En ze vinden zichzelf hele goede mensen. Soms misschien wel beter dan andere mensen. Maar Jezus leert je. En de Heilige Geest wil je daarvan overtuigen. Je bent niets beter dan een ander. En jij bent echt niet die persoon die wel zonder genade gered kan worden. Voor christenen en niet-christenen is er een berg aan vergeving. Voor alle gruwelijke misdaden die zij ook maar kunnen bedenken. Een misdaad die misschien bestraft moet worden in het leven. Maar bij God is er vergeving. En er is geen zonde, hoe erg, hoe verschrikkelijk ook, waar geen vergeving voor is. Maar de vraag die Jezus aan je stelt is... Mag mijn geest bij je binnenkomen? Mag hij je laten ervaren dat je vergeving nodig hebt. Hem niet toelaten. En je fouten blijven ontkennen en bedekken. Dat maakt onmogelijk dat je zonden worden vergeven. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, zo ongeveer heb ik de vrouw met wie ik sprak het ook verteld. En de Geest was welkom in haar leven. En het probleem van de zonde, ach, dat lost God wel op. En dat bracht rust. Amen. Ja, wat we nu gaan doen, we gaan de 10 geboden zingen. En moet je even goed opletten. Het is ingedeeld in... Het zijn twee melodieën. Ingedeeld in mannen, vrouwen. En er komen ook verzen en die zingen we dan gezamenlijk. In Barneveld hebben we dat al een aantal keren gedaan. En hier komt ook wel goed, hè? Ja, oké. Gaan met elkaar bidden. Zijn er ook dingen waarvan jullie zeggen van zou je daarvoor willen bidden? Ja, Bernard is al bij me geweest. Ja, ja, voor papa. Ja. En verder nog iemand? Voor alle gaan we bidden. Nog meer?
Voor het land en de overheid. Dat ze de wijsheid en de kracht mogen krijgen. Ons land. En ook zo
Dankjewel. Ja, Kobi? Nog meer? Goed. Gaan we de heren zoeken. Heere onze God. Wij danken u voor uw woord. En voor de genade die vlees en bloed wordt in de Heer Jezus. Dank u wel dat er voor elke zonde, hoe onvoorstelbaar groot, vergeving is. Dat Jezus bloed voor elke zondaar heeft gevloeid. Wij kunnen daar zelf maar nauwelijks bij. In onze mening is het zo dat er ook mensen zijn die onvergeeflijk zijn. Die zulke verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En u spreekt over iedere zonde. Heer, het is onvoorstelbaar. Wat is uw genade groot? Wilt u aan ons mensen geven dat we voor u willen buigen? Bewaar ons voor trots door te zeggen dat wij u niet nodig hebben. Of door uw bestaan te ontkennen. Heere, wilt u geven dat uw genade door ons mensen gevonden wordt? Wij geloven dat dat goed is. Voor ons. Maar ook voor een menselijke samenleving. Dat er genade en vergeving is. Wij willen u bidden voor de wereld waarin we leven. Er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen. Ook loskomt wat er is gebeurd in Iran, een vliegtuig dat zomaar neergeschoten wordt door een verschrikkelijk bewind, mensen geen enkele ruimte gunt, die gevangen zijn in waangedachten. Heren, wat gebeuren er toch verschrikkelijke dingen. Wij willen u vragen of u wil zijn met de mensen daar in Iran. Wilt u daar ook vrijheid geven? En wilt u daar de trots van mensen breken door met uw genade binnen te komen? Het lijkt bijna onvoorstelbaar dat dat gebeuren zal. Mensen zitten zo vast. Maar u bent God. U maakt het onmogelijke waar. Heer, wij bidden u voor het land. We bidden u voor de Iraniërs. Wilt u zijn met al die mensen die leven in landen waar een verschrikkelijk bestuur is? Met heersers die alleen maar zichzelf zoeken, hun eigen belang en het belang van hun eigen kliek. Heer, wij vragen u, wilt u daar ook vrijheid geven en bevrijden? Wij willen u danken voor onze overheid. Wil u vragen of u wijsheid wil geven? Wilt u geven dat er goed bestuur is in ons land en hier in onze dorpen? Wilt u wijsheid geven aan onze regering? Wilt u zijn met de minister-president en de ministers? Wilt u zijn met onze volksvertegenwoordiging? Heren, wij bidden u voor hen. Wilt u wijsheid geven? Dat leidt tot goed bestuur. Wilt u zijn met onze burgemeester, met de wethouders? Wilt u zijn met de gemeenteraad? En wilt u zijn met al die mensen die zich inzetten voor goed bestuur, voor recht en rechtvaardigheid en voor vrede in de samenleving? Heer, wij bidden u voor ons als gemeente. We bidden u voor Jan Bernhard. U weet hoe erg hij zijn papa mist. Maar we willen u danken dat u voor zijn papa zorgt in de hemel. En dat alles goed is. Heer, wij bidden u voor Herman en Kobi. Wilt u bij Herman zijn als hij naar Amerika toe gaat? Wilt u een goede tijd geven? Het is moeilijk om te vergeten wat er is gebeurd de vorige keer, de laatste keer. Maar wij geloven dat u met hem meegaat. En uw nabijheid toen geeft ook hoop voor straks. We bidden u voor Anne. Wilt u haar nabij zijn? En wilt u haar ook tot zegen laten zijn op de plek die u haar hebt gegeven? Wilt u geven dat ze daar iets mag laten zien van uw liefde, uw betrokkenheid, uw nabijheid? Wij bidden u voor de familie Wijkhuizen. We weten ons zeer aan hen verbonden. Heren, wilt u bij Theo en Amin zijn en wilt u hen alles geven wat nodig is. Wilt u zo ons horen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Je mag je gave geven. Nog even een mededeling.
We gaan straks onze gave geven. Voor mij doet hij het. Nou, mooi. Ik zei tegen Roel, mooie inzet. Daar gaan we straks weer van genieten. Voor de collecte heb ik nog even twee mededelingen van de kerkraden. Allereerst dat we dus straks gaan collecteren, maar het doel is de eredienst vanuit de NGK. De bloemen die hier staan, ja, daar heeft de dominee het al voor gebeden, die gaan naar Theo en Hermien Wijkhuizen. En Gean heeft nog een oproep voor jullie. Dus bij deze.
Ja, goedemorgen. Eigenlijk is een oproep van ons samen. Voor wie het niet weet, wij horen bij elkaar. Het nieuwe jaar is net begonnen. En dat was een moment voor ons om even terug te kijken op het afgelopen jaar. En ook even vooruit te kijken. En wij hebben een voornemen voor het nieuwe jaar. En dat is dat wij vanaf 1 februari gaan beginnen met in een jaar tijd de hele Bijbel doorlezen. Elke dag dus een stukje uit de Bijbel lezen, waardoor je aan het einde van het jaar de hele Bijbel gelezen hebt. En dat is een heel mooi voornemen, kost tijd, 15 tot 30 minuten per dag. Klein inzet. Maar we hebben jullie daarbij nodig, want alleen is ook maar zo alleen. En met elkaar kunnen we elkaar steunen, dus onze oproep is eigenlijk, wie zou er met ons mee willen doen om samen te lezen? Ieder natuurlijk in zijn eigen huis, maar we kunnen elkaar steunen onderweg. Dat is de oproep. Er komt in de nieuwsbrief van de Kerk aan het Plein komt volgende week een berichtje met een e-mailadres waarin je kunt opgeven en dan houden wij contact met jullie.
Dankjewel. We gaan collecteren.
Zullen we gaan staan? Gaan we nog één lied zingen? Zometeen de zegen, daarna koffie. En daar wil ik het even over hebben. Kerk aan het Plein is een samenspel vanuit de Nederlands gereformeerde kerk en vanuit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Elke keer als ik hier kom en preek en sta, dan zie ik weer mensen die ik niet ken. En dat geldt voor heel veel mensen zo. Dus het komt wel eens voor dat je niet aangesproken wordt en dat je zegt, oh, die mensen die hebben geen oog voor mij gehad. Maar het is gewoon zo dat er elke week gewoon weer nieuwe mensen zijn. En je bent hartelijk welkom in ons midden. En ik wil je dus ook vragen, als je dan zo meteen gaat koffie drinken, ga niet direct naar die mensen toe die je wel kent. Hè, maar kijk even om je heen en spreek ook even die mensen aan die je misschien niet zo goed kent. Daar is ook de koffie voor. En dan mag ik je nu de zegen van de Heer geven. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.